De avond van Radio 5. De boeddhistische omroep. Hemelsbreed. Presentatie Marloes Lazal.
Goedenacht en welkom bij deze zomeruitzending van Hemelsbreed. Straks het verhaal van acteur en regisseur Mark Kingsford, die op middelbare leeftijd begon met mediteren. Maar eerst een portret van kunstenares Greta Aerts.
Ik heb heel veel zeeschappen gemaakt en ik hou heel erg van de zee. Ik heb er ook vlakbij gewoond in Zeeland. Die ruimtelijkheid en dat ver kunnen zien, zo'n schilderij wat dan beneden hangt, die zee, daar kan je helemaal in verdwijnen. Dus het heeft ook een meditatief mogelijkheid.
Greta Miyoshin Aerts is beeldend kunstenaar en maakt woeste, kleurige schilderijen. Niet helemaal wat je verwacht bij een zenleraar, want dat is ze ook. Een paar jaar geleden kreeg ze transmissie van Nico Tiedeman. Agnes Sommer zocht haar op in Bergen en mocht het atelier zien.
Twee trappen op. Het atelier is op zolder. Twee kanten ramen. Een grote spiegel. Ik moet oppassen voor mijn hoofd. Een ezel. En een verwarmingselement met daartegenaan allemaal werk. Ruik ik ook? Nee, het ruikt hier niet echt naar schilderspullen.
Nee, want ik heb geen olieverf. Het is acryl en dat ruik je niet.
En voor de spiegel liggen op de grond allemaal cirkels.
Ja, de Enzo's, zencirkels. Ik heb een serie gemaakt vanaf januari tot en met de zomer van, ik geloof, een stuk of 25 van deze Enzo's. En 16 daarvan die hangen in het Museum Kranenburg, hier in Bergen, bij een tentoonstelling.
En wat is een Enzo eigenlijk?
Een Enzo is een typisch Japanse calligrafie. Wordt geassocieerd met zen. En de cirkel in zen betekent oneindigheid, leegte.
Is het heel moeilijk om een Enzo te maken?
De clue is dat je je penseel of kwast indoopt in verf of inkt en dan in één streek zo'n cirkel maakt. Dus niet gaan tutten ermee of gewoon in één streek. En zoals die erop staat, staat die erop. Dat is het dan.
Nou, kan het mislukken?
In principe dus niet.
En dit zijn dus allemaal in één streek. Nou, het ziet er toch wel een beetje knoeierig uit hier of daar, hoor.
Ja, maakt niet uit. Hier ga ik nog aan doorwerken. Er komen nog stempels op. Er komt nog een. Ik heb een soort namaak Japanse calligrafie. Dus een beetje de stijl, maar niet echte woorden of letters. Want ik beheers dat helemaal niet en ik kan het ook niet lezen of zo. Maar het is een moderne variant, naar mijn gevoel, op de traditionele calligrafie. Dit is een Ketchimiyaku. Hier zie je de ondergrond, lijnen, die allemaal. Het is één doorgetrokken lijn, zeg maar. Die gaat van boven naar beneden en de onderste gaat weer terug naar boven. En hier komen de namen van Boeddha. Daar begint hij mee, bovenin. En dan alle Indiase opvolgers, de Chinese opvolgers en de Japanse opvolgers. En de laatste serie worden de Europese opvolgers.
Het is een stamboom.
Het is een soort stamboom van de lineage van patriarchen. En ik schrijf er eentje voor de nieuwe Zendo ook. Dus die komt op te hangen daar, van Boeddha.
En uw eigen naam komt erop?
Ja, mijn eigen naam komt er op het laatst op. En dus daarvoor zit Mizumi Roshi, Genpo Roshi, Nico Tiedeman en dan mijn naam.
Ik dacht dat Genpo afstand had gedaan.
Nee, heeft hij niet gedaan. Hoe het precies is, weet ik niet. Maar hij is gevraagd om geen afstand te doen. En uiteindelijk kan hij nooit uit de linies geschreven worden. Nee. Hoe dan ook. Of iemand er zelf uitgaat of, zoals je zegt, afstand gedaan. Maar hij blijft gewoon in de linie staan. Altijd. Dus je kan er niet uitgeknikkerd worden.
Nou, het heeft iets moois toch, hè?
Nou ja, het is net zoals familiestamboom. Je kan nooit je voorouders ontkennen, want die blijven voorouders.
Ja, ja. Je kunt ze altijd nog later aanwijzen van dit was een schurk en dat was een boef.
Nou ja, dan kan je ze bijna allemaal aanwijzen. Ik bedoel, ja, iedereen heeft zo zijn streken. Ja.
Ongetwijfeld. Ja. Ik heb nog een aantal vragen.
Ja.
U heet Greta Myoshin, arts. Wat is Myoshin? Wat betekent dat?
Myoshin betekent subtle heart mind. Shin is heart mind.
Hoe zou je dat vertalen?
Hart, geest. En hart staat niet alleen voor het hart, maar voor het hele lichaam. Dus lichaam, geest. En Myo is subtle. Kenpo Roshi zei het in de tijd toen hij me de naam gaf. Van subtle or boundless.
Dat zijn twee verschillende dingen, volgens mij.
Ja, misschien wel, maar misschien ook niet.
Denkt u daar vaak over na? Of wat betekent dat voor u?
Ik denk er niet zo veel over na. Ja, ik vind het een mooie naam. In het begin had ik wel iets van dat subtle heart mind. Dat is zo zijn. Zo zijn. En ik was in die tijd nogal een doener. Dus ik dacht van, waarom geeft hij me nou zo'n naam als zijn? Gewoon zijn. En toen moest ik ook denken aan de naam die ik van mijn ouders gekregen heb. Dat is Margaretha. En Margaretha betekent de parel. En dat is ook zoiets van, je kan zelf niks. Je wordt gecreëerd door die schelp met die zandkorreltjes erin. En dat schuurt en dat wringt en dat wrijft. En daar komt die mooie parel vandaan. Dus op een gegeven moment dacht ik, nou, het klopt wel met elkaar. En ik ben steeds meer de naam gaan waarderen en ook gaan leven.
Dat is het idee, hè? Dat het een soort opdracht is, of niet?
Het kan een opdracht zijn, of het kan een potentieel zijn wat iemand ziet in jou, of dat je daarin groeit. Dus ik heb veel met die naam gewerkt. Als het over Shin gaat, komt dat altijd wel terug. Van, oh ja, dat ben ik, weet je wel.
U bent beeldend kunstenaar, we staan hier in het atelier tenslotte, en sensei, zenleraar. En wat betreft de zen staat u in de traditie van Nikko Tiedemann, Genpo Mersal en Taizan Maizumi Roshi. En wat de schilderijen betreft is de Japanse zen ver te zoeken. Geen tere bloesemtakken, lieflijke bergtoppen, maar ik zag beneden al een woeste zee. En kleurrijke landschappen heb ik op uw website gezien. Portretten die ook best wel grof waren. In welke traditie schildert u eigenlijk?
Dat heeft ook een ontwikkeling. Ik ben 8 jaar geleden hier in Bergen komen wonen. En toen had ik een aantal jaar niet meer geschilderd. Wat ik hiervoor maakte waren... Dat zal ik je even laten zien.
Ja, we gaan over de Enzo's stappen we heen. Ja.
Dit is op waarde grootte. Dit zijn kleine schilderijen. Ik denk, wat is het?
A4'tje en daarop staat dan iets van 15 bij 15.
Ja, 15 bij 15. Dat zijn aquarellen. Mm-hmm. Aquarelletjes. En heel veel
symmetrie.
Schalen. Nou, dat is niet per se symmetrie.
Nou, ik zie tweetallen.
Ja, maar ook wel...
Veel tweetallen.
Oké. Maar ook eentallen. Dat was zeg maar de manier waarop ik werkte. Aquarel van dit softpastel. Ik ben een paar jaar in Amerika geweest. Toen heb ik niets geschilderd. En toen ik terugkwam, moest ik het allemaal weer een beetje oppakken. En toen ben ik op schilderles gegaan.
U was even tussendoor in Amerika voor de zen.
Voor de training, ja, voor mijn training. En toen ben ik hier op les gegaan bij Erik Prins. Dat is een schilder. En die was totaal anders dan wat ik deed. Hij maakte gigantische schilderijen met acrylverf. En ik dacht, dat ga ik doen. Dat lijkt me heel leuk. De eerste les, dat was echt een shock, bijna. Op een vel van 70 bij 100, geloof ik. Hele brede kwasten.
Je wordt iets van 10 centimeter aangewezen.
Ja, brede kwasten, acrylverf, grote potten. Maar goed, ik heb daar dus op een andere manier leren schilderen. De manier waarop ik schilder is wel nog steeds van... nou, ik begin en dan langzaam ontstaat er wat. Op een gegeven moment heb ik dan een thema, wat je ook hier kan zien. Zoals die portretten van mediterende mensen...
Heel veel kleur.
Ja, kleur is altijd wel aanwezig geweest in wat ik gemaakt heb.
Ja, hier is zo'n typische aard, zal ik maar zeggen.
Ja. Nou ja.
Een berg.
Een berg, ja. En het grappige was, iemand zei... Wat heeft ze nou met je zenwereld te maken? Ik zei, nou, ik zou het niet weten eigenlijk. En toch, de beelden zijn ook niet helemaal ver weg. Van een berg is ook zitten als een berg.
Ja, bijvoorbeeld.
Ja. Nou ja, of die zeeschappen. Ik heb heel veel zeeschappen gemaakt. En ik hou heel erg van de zee. Ik heb er ook vlakbij gewoond, in Zeeland. Die ruimtelijkheid en dat ver kunnen zien. Zo'n schilderij wat dan beneden hangt, die zee. Daar kan je helemaal in verdwijnen. Dus het heeft ook een meditatieve mogelijkheid.
Maar het schilderen zelf, is dat meditatief? Of is dat gewoon iets heel anders?
Meditatief heeft ook te maken met bijvoorbeeld als je zit, om je volledig aan het zitten over te geven. Om er te zijn, om hier te zijn. En je daar aan over te geven.
Maar dat doe je toch ook als je schildert?
Ja, en dat is in het schilderen in feite ook. En dat zijn wel hele mooie momenten waarin je de controle als het ware opgeeft en waardoor er iets spannends ontstaat.
Maar waarom is dat mooi?
Mooi moet je niet zien als een soort harmonieus iets, maar meer van er zit vitaliteit in, of er zit leven in, of er zit strijd in. Dus in die zin streef ik ook helemaal niet, zeg maar, wat jij als het zenachtige noemt, die Sumier-dingen.
De kersenbloesems bedoelt u?
Ja, de kersenbloesems. Dat is een manier van doen wat niet helemaal bij mij past.
U was eerder aan het schilderen dan aan zen?
Ja, ik ben op mijn 17e naar Den Haag verhuisd vanuit Zeeland. En heb de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten gevolgd.
U wist al jong dat u kunstenares werd?
Nee. Op de middelbare school krijg je dus op een gegeven moment wat gaan we doen. En ik was goed in tekenen op de middelbare school. En ik kreeg les van een plaatselijke kunstenaar. En de tekenleraar was leuk en die zei van, nou, misschien is het wat voor je. Dus op die manier, want het was helemaal niet in mijn huisgezin of waar ik vandaan kom, gewoonte om überhaupt te studeren. En dan, ja, de kunst, dat was natuurlijk al helemaal een terrein wat onbekend was.
Wat voor gezin komt u uit?
Arbeidersgezin. Mijn vader was treindienstleider, werd dat later genoemd. Maar hij begon als rangeerder, daarna de bomen opdraaien, waar een weg is. En later zat hij dan op zo'n post waar alle wissels en seinen bediend werden. En mijn moeder was huisvrouw.
Godsdienstig?
Vader katholiek, moeder zwaar gereformeerd.
En dat ging?
Nou, mijn moeder werd katholiek om te trouwen, ja. En dat was, denk ik, best wel moeilijk voor haar. Ze heeft zich nooit echt thuis gevoeld in het katholieke milieu.
Katholiek opgevoed u ook?
Ja, maar ik ging wel naar de openbare school. Ik ging wel naar de kerk en de communie en dergelijke, maar de school was gewoon openbaar. Dat hadden ze afgesproken met elkaar.
Dat was het compromis?
Blijkbaar, ja. En ik ging dan blijkbaar mijn eigen weg vinden door in het boeddhisme terecht te komen, waar ik ook nooit bedacht had.
En hoe oud was u toen?
Begin 30.
En hoe kwam u nou bij de zin?
Er was een wat moeizame periode in mijn leven. En een vriend van me zei van, je moet dit eens lezen. Dat was een boekje van Nico Tiedeman. Zoals velen op het zenpad gekomen zijn.
Ja, een boekje. Ja. En toen? Meteen verkocht?
Ja, het voelde echt als thuiskomen van, dit wil ik wel verder onderzoeken. En verder zien wat het is. Dus het had wel een behoorlijke impact, ja.
Maar het had ook iets te maken met een moeilijke periode, blijkbaar.
Ja, dan ga je misschien wel dingen zoeken.
Maar gaf het daar een antwoord op? Of?
Niet per se. Nee, maar ja, het was net alsof ik een pad vond. Een beoefening vond.
Was het natuurlijk ook zo.
Ja. Nou ja, je kon zelf iets doen, hè? Vroeger in de kerk, je luisterde en je zong wel mee, maar er was geen beoefening. Althans, zo voelde ik niet als beoefening.
Je kan goed bidden, hoor.
Ja, tuurlijk. Ja, maar op de een of andere manier lukte mij dat niet. Terwijl blijkbaar die behoefte er wel was. En ik heb jaren dat een beetje weggeschoven. En blijkbaar was het de tijd om dat toch te onderzoeken. Of daar weer mee in contact te komen.
Bedoelt u?
Met een soort spiritualiteit. Wat volgens mij al toen ik klein was, wel aanwezig was.
Heeft u herinneringen aan de spiritualiteit van toen u klein was?
Ja, ik ging bijvoorbeeld met de vaste maand dan 's morgens naar de kerk. En ik speelde priestertje. Ik was enig kind en ik speelde dus veel alleen. Maar ik speelde priestertje. Ik vond het maar niks dat ik geen misdienaar mocht worden. Dus allemaal dat soort dingen. Ja. En,
maar ook echt spirituele ervaringen? Of dat,
dat durf ik niet zomaar te zeggen. Ik vond het geweldig om in die kerk te zijn. Maar ik heb niet een bepaald soort ervaringen waar ik herinneringen aan heb. Nee.
Kwamen die later wel overigens? Heb je nou ooit de verlichtingservaring of zo gehad?
Laten we zeggen, er zijn ervaringen die indruk maken en die richting geven of een inzicht. Maar het is altijd heel moeilijk om te zeggen, dit is een verlichtingservaring. Want dan ga je het weer zo vastzetten van dat is het. En dan, voordat je het weet, gaat iedereen zoeken naar dat is het. Want dan ga je iets proberen te vinden wat iemand anders dan verteld heeft van zus
nou, maar
en zo.
Voor jezelf?
Nee. Ik heb zeker de eerste jaren van mijn meditatiepraktijk, Ik ging vrij snel naar lange sessies, soms maanden. En dat waren geweldige tijden. Soms zou ik zeggen één verlichtingservaring. Maar wat belangrijk is, en dat is mijn weg geworden, in die sessies voelde ik me thuis. Ik voelde veel energie, noem maar op. En er was ook een thuissituatie met werk en verantwoordelijkheden en geld verdienen enzovoorts. En dat kon ik minder makkelijk. Dus het leek er op een gegeven moment in van, nou, dat is het echte leven, hè, die sessies. Dat andere, dat is me lastig. Maar langzaam maar zeker is me heel duidelijk geworden, die twee kanten moeten verenigd worden. En daar zit altijd in een bepaald opzicht en een tijd een verscheurdheid in. Van dat je denkt van, ik hoor daar. Nou ja, dat is dus wat je moet overbruggen. Ja. Om dat schuren als het ware uit te houden en die twee bij elkaar te brengen. En misschien gaat het nooit helemaal zonder schuren, het leven.
Is dit het probleem dat voor u het leven is?
Nou ja,
die verscheurdheid tussen.
Nee.
Nee. Dat was een moment.
Op een gegeven moment heb ik gezegd, ik heb geen twee levens, ik heb maar één leven. Dus
ja, u heeft ook een man en een baan.
Ja. Dus ik heb gezegd van, als ik hier ben, dan ben ik hier. En als ik daar ben, ben ik daar. En het is allemaal mijn leven. Net zoals ik nu woon in Bergen en in Rotterdam een zendo heb. Ja. Dus blijkbaar zit in mijn leven vaak twee kanten. Ik ben ook kunstenaar en ik heb altijd lesgegeven. Dat is mijn leven dat ik blijkbaar.
Dat u dingen ervaart als nou, los ja, van elkaar?
Nee, ik voel het niet. Nee, ik voel het niet meer los van elkaar. Dat
maar
was,
dat was ooit wel was, zo.
Ooit wel zo van. Of je gaat voor dit, of je gaat voor dat. Ja. Of je woont hier, of je woont daar.
U bent een alles of niets persoon eigenlijk.
Dat was ik, ja. 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 En nog steeds, maar dan. Ik ben niet meer in dat als-als, van als ik dan dat, of als het dan zus. Nee, dit. En er zit,
en dat, graag.
Nee, dit omvat dit en dat.
Oké.
Okay. Ja. Ja. Het omvat alles. En daar is geen probleem meer in. Dat wil niet zeggen dat er geen problemen over kunnen zijn. Ja. Maar er is geen probleem in zowel dit als dat. Ik kan ook zeggen, ja god, waarom zou ik nog schilderen terwijl ik zenmeester ben? Ja, blijkbaar moet dat zo nu en dan ook gebeuren. Geschilderd worden.
Ervaart u het niet als mooi om dat allebei
ja,
te kunnen?
Ja, ik vind het. Het is heel rijk. Ja. Ja, het is heel rijk. Ja.
Maar het probleem was dus dat het voor u als een keuze
leek. Ja, het zit in jezelf. Ja. Het is niet dat iemand buiten mij zegt van je moet dit of je moet dat. De conflicten die je hebt, die worden niet per se opgelost door het dan maar anders te doen. Soms kan dat nodig zijn, maar soms is het beter om te kijken van hoe kan ik dat leven? Hoe kan ik met die spagaat leven? Ja.
We hoorden een portret van kunstenaar en zenleraar Greta Aerts. En dit was een herhaling van 24 augustus vorig jaar.